Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouw houdt en die eeuwig leeft, die nooit laat varen enig werk van zijn goddelijke handen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene der doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. We gaan elkaar zingen van Psalm 45, het eerste vers. Psalm 45, vers 1. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van een koning zingen. Geloof met de woorden van het apostolicum. Ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven, begraven, nedergedaald ter hel. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden. Opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtige vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. De schriftlezing kunt u vinden in het boek van de psalmen. En we lezen elkaar psalm 2. Psalm 2 vormt de schriftlezing voor deze dienst. Aansluitend aan de schriftlezing van psalm 2 zingen we van psalm 89. Het 9e en het 11e vers. Psalm 89 vers 9. Gij hebt alleen van hem die gij geheiligd had gezegd in een gezicht dat zoveel troost bevat. En ook het 11e vers, ik zal in tegendeel al wie hem wederstaat. Van Psalm 89, het 9e en het 11e vers, na de schriftlezing van Psalm 2. En in Psalm 2 lezen we het woord van de Heere aldus. Waarom woeden de heidenen en bedenken de volken ijdelheid? De koningen der aarde stellen zich op en de vorsten beraadslagen tezamen tegen de Heere en tegen zijn gezalfde, zeggende, laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Die in de hemelboom zal lachen. De Heere zal hen bespotten. Dan zal hij tot hen spreken in zijn toorn en in zijn grimmigheid zal hij hen verschrikken. Ik toch heb mijn koning gezalfd over Sion, de berg mijner heiligheid. Ik zal van het besluit verhalen. De Heere heeft tot mij gezegd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Eis van mij, en ik zal de heidenen geven tot uw erfdeel en de einde der aarde tot uw bezitting. Gij zult hen verpletteren met een ijzeren scepter. Gij zult hen in stukken slaan als een pottenbakkersvat. Nu dan, gij koningen, handelt verstandiglijk. Laat u tuchtigen, gij rechters der aarde. Dient de Heere met vrezen. En verheugt u met beving. Kus de zoon, opdat hij niet toorne en gij op de weg vergaat, maar in zijn toorn maar een weinig zal ontbranden. Welgelukzalig zijn allen die op hem vertrouwen. Tot zover de lezing van het woord van de Heer.
Thank you.
gaan we elkaar het aangezicht van de Heer zoeken in ons gemeenschappelijk gebed. Heer in de hemel, we komen tot u om bij u te schuilen. Geef ons het besef dat alleen onder uw doorboorde handen een plek is waar we echt veilig zijn. Dat er zo een plek is van genade en van licht en van leven. Zoudt u zo bij ons willen zijn, Heere, met de werking van uw Heilige Geest, dat we op en onder de kansel mogen bemerken dat u in ons midden bent, naar uw eigen belofte. U wel aan de kerk in oude tijden hebt gegeven, ik zal ze verheugen in mijn bedehuis. Heere, dat is echt de vreugde. Als u erbij bent, als u centraal staat door uw woord, in alle verrichtingen, ook in deze dienst. En dan bidden we van u, wil ons hart daarop afstemmen. Want we zijn vaak zo vol met van alles en nog wat. We kunnen ook zoveel dingen meenemen als we de gang naar uw huis maken. Dingen die we beter thuis hadden kunnen laten. Maar die in onze gedachten meespelen. Heere, wilt u ons verlossen ook vanmiddag van alles wat we kwijt moeten raken. En wilt u ons schenken dat wat we niet missen kunnen. Opdat deze dienst mag zijn een eredienst. Tot eer van uw grote naam en tot zaligheid van mensenkinderen. Wij danken u, Heere, dat u uw kerk vergadert en dat u uw kerk ook bewaart. Want als u grote koning van de kerk niet te getrouwen was, wat zou er van terecht komen? En nu mogen we zien op u, die dezelfde blijft, gisteren en heden en tot in eeuwigheid. Zo hebt u zelf uw volk geroepen uit de wereld, getrokken uit de duisternis tot het wonderbaar licht. Dat kan ons alleen diep verwonderd maken, dat u zo bent en dat u zo werkt. Heer, en daarom komen we ook tot u om ons te schenken, de werking van uw geest, ook aan onze jonge mensen, onze kinderen, dat ze er diep van doordrongen zijn, dat het niet gewoon is dat er een kerk van u op aarde is. Maar dat het uw werk is en uw trouw over heel ons leven. We moeten het ook vanmiddag belijden. Dat er zoveel is in uw kerk dat zondig is. We denken aan de verscheurdheid. We denken aan de verdeeldheid. Daarom smeek u, Heere, wilt u samenbrengen dat wat samen hoort. Geef u de diepe overtuiging. Dat u het ons op het hart bindt. Dat allen die die ene naam belijden. Dat allen die heilige eerbied hebben voor uw woord. Dat allen die staan op dat ene fundament van geloof, hoop en liefde. Samen horen. Heere, laat zo ook uw heilige geest ontdekkend in ons leven werken. Opdat we af worden gebracht van alles dat van onszelf is. En echt leren zien op u, die het wondere werk doet in uw kerk. Dat u uw volk verlost van het grootste kwaad, de zonde, en brengt tot het hoogste goed, het leven in uw gemeenschap. En zo geeft u ons ook vanmiddag deze uren rondom uw woord, waar we samen mogen luisteren. Maak ons tot leerling van uw woord. Geef ons besef, Heere, van de ernst van de bediening van het woord, dat het koninkrijk der hemelen wordt toegesloten voor alle die in ongeloof en onbekeerlijkheid hun eigen weg voortzetten, zich niet willen laten gezeggen. Heere, wilt u zo onze ogen openen voor dat wat van nature onze weg is? Laat anderzijds ook ervaren worden dat de bediening van het woord bediening is van de verzoening. Dat er in zo'n onpeilbare ruimte ligt van uw liefde en uw genade. Die u hebt geopenbaard in uw zoon. En dat allen die tot u komen. Mogen ervaren dat we u zijn milde handen en vriendelijke ogen. En dat van eeuwigheid. Dat wie zich van harte bekeren. Mogen we merken dat uw woord een kracht is, een levenskracht, die dode harten levend maakt, die harde harten verbreekt en die de gemeenschap met u schenkt. Here, bij u is toch ogenzalf, zodat we echt gaan zien hoe de dingen werkelijk zijn. Zo komen we tot u om van u te bidden. Of u zelf in ons midden wil zijn, de rijen door wil gaan, wil spreken van oor tot oor en van hart tot hart. Zodat de uitgangen van deze dienst mogen juichen tot eer en verheerlijking van uw grote naam. We bidden u, Heere, om de voortgang van uw werk wereldwijd. Zo dragen we het zendingswerk aan u op. Daar waar mensen in soms heel afgelegen streken die ene naam mogen verkondigen. Maak ons trouw op de plaats waar u ons stelt. Bovenal bidden we van u, geef ons geloof, Heere, dat u uw belofte waar maakt. En dat we het mogen ervaren op uw tijd. Dat ze toege zullen worden gebracht van oost en west en zuid en noord. Dat het zal worden een grote schare die niemand tellen kan uit alle talen, tongen, volkeren en naties. Dat ze zullen staan voor de troon, bekleed met dat lange witte gewaad. Geef ons ook in onze binnenkamer, onze huiskamer, veel gebed voor het werk van zending en evangelisatie. Opdat velen mogen worden toegebracht. Heer, geef ons bewogenheid op de plaats waar u ons hebt gesteld. Dat we ons er niet voor schamen dat evangelie te belijden. Dat we moed krijgen en kracht en inzicht om er vooruit te komen wie u bent. Opdat anderen ook door onze handel en wandel en door onze woorden getrokken zouden worden. We bidden bijzonder ook voor uw kerk in de verdrukking. Er zijn zoveel plaatsen nog op deze wereld waar christenen niet in vrijheid hun geloof kunnen en mogen beleven. Er zijn nog zoveel plekken waar mensen gevangen worden genomen van hun geloofsovertuiging. Heere, geef de troost dat u zelf hebt gezegd dat de poorten van de hel uw gemeente niet zullen overweldigen. En dat u zelf instaat voor uw kerk die u bewaart en die u ook vermeerderen zult. Bidden voor ons land en ons volk en ons vorstenhuis. Gedenk allen die in hoogheid zijn gezeten, een geweldige taak hebben ook op het terrein van wetgeving, om te regeren over dit volk. Er zijn veel dingen, heren, die ons met zorg vervullen. Bijzonder ook als het gaat om de wetgeving op het ethisch terrein, op medisch gebied. Heren, bewaar ons ervoor dat wij vanuit de hoogte de dingen zullen beoordelen. Geef ons profetische en priesterlijke bewogenheid. Geef ons profetisch te spreken naar uw woord. En geef ons priesterlijk mee te leven. Dat we ons niet verheffen boven anderen, maar ten diepste ook beseffen, wij hebben gezondigd. Ja, wij en onze vaderen tevens. Heere, wilt u bijzonder ook christenpolitici kracht geven en inzicht om dat te besluiten wat tot heil is van ons volk. Omdat het in overeenstemming is met uw woord en met uw heilige wet. We bidden voor onze vorstin en haar huis. Heere, wilt u ook daar wonen en werken met uw heilige geest. Want we hebben alle datzelfde nodig. Het zij laag van staat of hoog met eer bekroond. We hebben alle nodig dat we u erkennen als de koning der koningen en de Heere der Heren. We komen voor uw aangezicht, Heren, om uw zegen te vragen over het werk van onze generale synode, als in deze week de tweede vergaderweek zal worden gehouden. Wilt u zelf leiding geven? Daartoe ook het moderamen bekwamen. Heren, geef wijsheid aan de afgevaardigden. Geef bijzonder ook inzicht in uw woord, omdat datgene besloten mag worden wat tot heil is van de kerken en wat tot getuigenis mag dienen in deze wereld. Heere, dat we het mogen bemerken, dat we als kerken anno 2001 trouw willen blijven aan datgene wat u ons hebt toevertrouwd. Geef ons, te midden van alle werkzaamheden, vooral zicht op uw koninkrijk dat komt. Leer ons bidden met de kerk vanuit het verleden. Leer ons belijden. Wij verwachten die grote dag met een groot verlangen. Om ten volle te genieten de belofte Gods in Christus Jezus, onze Heer. Maak ons dan ook vanavond, Heer, bereid. Bereid om u met een oprecht hart biddend te verwachten. Laat zo ook uw woord zijn gezegende loop onder ons hebben. Raak ons aan, Heere, voor het eerst of opnieuw. En dat we mogen merken dat u zelf in ons midden bent. Dan is het goed. En dan maakt u het ook met uzelf wonderlijk wel. Zie ons niet aan in onszelf. Maar zie ons aan in die grote, biddende en dankende hoop op Christus. Uw Zoon. Onze Heer Jezus Christus, hem hoort gij immers altijd. Amen. Aan elkaar zingen, inleidend op de prediking. We doen dat vanuit Psalm 2. En wel de versen 1, 3 en 5. Wat drift beheerst het woedend heidendom? Ook het derde vers durft gij bestaan te twisten met mijn kracht. En het vijfde vers, uw ijzeren staf die al hun macht verplettert, van Psalm 2, vers 1, 3 en 5. U krijgt gelegenheid om u de gaven te geven voor de dienst van de Heere. De eerste collecte is bestemd voor de kerk. De tweede collecte is bestemd voor de kerkelijke kassen. En de uitgangscollecte straks is bestemd voor aflossing. De Heere zegene u en uw gaven. preek van vanmiddag vindt u in psalm 2. We willen de hoofdlijn van deze psalm met elkaar overdenken. Ik lees u nog daarvan het eerste en het twaalfde vers van psalm 2. Waarom woeden de heidenen en bedenken de volken ijdelheid? Dan lezen we verder in het twaalfde vers. Kus de zoon, opdat hij niet toorne en niet op de weg vergaat, wanneer zijn toorn maar een weinig zou ontbranden. Welgelukzalig zijn alle die op hem betrouwen. Na het amen van de preek zingen we van de derde psalm, het tweede vers, psalm 3, vers 2. Maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt, mijn eer, mijn vast betrouwen. Dat is van psalm 3, het tweede vers, na het amen van de preek. Gemeente, veel van de problemen van deze tijd zijn waarschijnlijk terug te voeren op de gezagscrisis. De mens anno 2001 wil zich niet meer laten gezeggen. Dat merk je op bijna alle terreinen van het leven. Dat zie je aan de verhoudingen binnen de gezinnen. Dat zie je in de maatschappij in het brede. En helaas proef je dat ook al te vaak in de kerk. Hoe moeilijk is het soms voor ouders om aan de kinderen in de opvoeding leiding te geven? Ja, want het zelfbeschikkingsrecht van een mens, dat staat toch hoog in het vaandel. En zelf beslissen. En daarom vrije opvoeding. Ze moeten zelf maar kijken wat ze ervan maken. Het is aan hen de keuze. Nou, je ziet vaak waar het op uitloopt. Een algehele ontwrichting van het jonge leven. En vaak ook een fiasco voor de maatschappij. Veel van de maatschappelijke problemen, als onder andere een tanend en verdwenen verantwoordelijkheidsgevoel, misschien ook stijgende criminaliteit, afwijkend gedrag, ze zijn grotendeels verklaarbaar uit die gezagscrisis. Want veel mensen leren niet meer het gezag dat van de andere kant komt te accepteren. Men leert niet meer te buigen voor normen en waarden die van buiten tot ons komen. En laten we nu niet denken dat dat zo'n beetje aan de kerk voorbij is gegaan. Helaas, het ligt ingewikkelder. Misschien moeten we zelf wel zeggen dat de kerk eraan heeft bijgedragen dat die gezagscrisis al meer openbaar komt. Wat bedoel ik daarmee? Wel dat in grote delen van het bredere kerkelijk leven wereldwijd het gezag van het woord wordt ondermijnd. En als het gezag van het woord wordt ondermijnd, dan heb je de grootste gezagscrisis die je maar denken kunt. Dan gaat het echt fout. De moderne mens, en vaak ook de moderne kerkmens, heeft zichzelf tot norm verheven. Het ligt ons niet om ons te laten gezeggen. Is er dan helemaal geen gezag? Ja, je ziet verschuivingen. Mag ik wat dingen noemen? Ja, de wetenschap, hè? De wetenschap heeft het in deze tijd voor het zeggen. Als daar wat beweerd wordt, velen buigen als knipmessen. Eén factor. Of een tweede factor. Techniek. We verwachten er bijzonder veel van. Wat we nu nog niet kunnen, nog even wachten en dan komt het goed. U zult het zien. Weer zo'n macht die zich al meer opdringt en al meer invloed gaat uitoefenen over het leven. Een andere. Denk eens aan de publieke opinie. Hoe is het in ons land vaak? Hoe gaat het vaak? Nou, wat men wil, dat wordt van lieverlee doorgevoerd. Je ziet het op het terrein van de wetgeving. Op het allersterkst. De macht van de publieke opinie. In de sfeer van de wetenschap, de techniek en de publieke opinie liggen waarschijnlijk de moderne bronnen voor normen en waarden. Daar moet je het horen, daar moet je het halen, daar moet je het van weten. Het Bijbels gezag is enorm in waarde gedaald. Je moet niet in de plaats naar de wereld kijken. Dat is maar al te gemakkelijk. Laat maar eerlijk zijn. Hoe wordt er juist ook in de kerk, en dat bedoel dat heel breed, hoe wordt er geschud aan het gezag van het woord van God? Toch is die breuk met het heersend gezag geen nieuwe zaak. Reeds in oude tijden waren er tegenkrachten werkzaam. Opstand, je moet eigenlijk zeggen, dat is bijna net zo oud als deze wereld. Slaat u de eerste bladzijde van het boek Genesis maar op. dan ziet u wel hoe de mens zich kant tegen Gods gezag. Vanmiddag luisteren we met elkaar een ogenblik naar Gods boodschap over het gezag zoals die tot ons komt in Psalm 2. We schrijven als thema boven de preek het gezag van de gezalfde. Het gezag van de gezalfde. Ten eerste zien we dat het gezag is aangetast. Ten tweede dat het is aangewezen. En ten derde dat het is aangeprezen. Het gezag van de gezalfde. Dat het is aangetast. Dat het wordt aangewezen en wordt aangeprezen. Het gezag van de gezalfde. Het is aangetast. Onze tekst verplaatst ons naar oude tijden in de historie van Israël. Zo komen we terecht in de tijd van de koningen. Er zijn tijden geweest dat Israël een aanzienlijke rol heeft gespeeld in het Oude Oosten. Al was Israël oorspronkelijk qua grondgebied niet echt groot, we weten vanuit het woord van de Heere dat er tijden waren dat de koningen van Israël een grote invloed hadden daar rond de Middellandse Zee. Wat denkt u van koning David? Hoeveel naburige volken heeft hij onderworpen? En wat denkt u van het grote rijk van koning Salomo? Vele volken rondom Israël zijn schatplichtig geworden aan Israël. Vele rijkdommen van die buurvolken moesten dan ook naar Jeruzalem worden gebracht om aan de verplichtingen te voldoen. Veel kleinere staten rondom Israël waren als het ware vazalstaten geworden. Ze konden geen zelfstandig beleid meer voeren. Ze waren afhankelijk van Israël, ze waren onderworpen. Moet u maar eens in de schrift lezen, de geweldige rijkdommen die jaarlijks toevloeiden naar de schatkamers van koning Salomo. Indrukwekkend, zelf voor ons in deze tijd nog. En dan hebt u een klein beetje beeld hoe belangrijk in die tijd dat rijk Israël was. En wat het betekende voor die kleine volkeren rondom. Veel van de welvaart uit die kleine staten rondom Israël vloeide naar Jeruzalem, vonden ze natuurlijk niet prettig in die vazalstaat. En ze waren er dan eigenlijk altijd wel op uit, wanneer komt het moment dat we ons los kunnen rukken uit de band die ons omkneld had? Wanneer raken we die overheerser kwijt? En er was opstand een geëigend middel om dat te bereiken. En wat gebeurde er dan? Dan stopte zo'n vazal met belastingbetaling. Ja, en dan moest het wel fout gaan. Het moment om te stoppen met die verplichte afdracht van de schattingen was een troonswisseling. Want dan is het altijd wat onstabiel. En dat proeft natuurlijk dan iedereen ook daar rondom Israël. En dan komt de hele boel in beweging. Misschien mag ik het duidelijk maken met een voorbeeld. Als kinderen op school een nieuwe juffrouw hebben, dan gaan ze altijd even proberen. Wat kan wel en wat kan niet? Wat accepteert ze net nog wel en wat niet? Zo'n juffrouw wordt uitgeprobeerd. Nou, zo zie je dat als er in Israël een troonswisseling plaatsvindt, dan komen heel vaak die vazalstaten in beweging. Ze hebben eerst al in stilte met elkaar overlegd hoe ze het zullen doen. En dan opeens, daar en daar en daar, is er opstand. Kijk, dat is wat deze psalm ons schetst. Waarom woeden de heidenen en bedenken de volken ijdelheid? Er ontstaat een enorm tumult. Aanvankelijk, in stilte voorbereid, en nu komt het openbaar. Rebellie. Opstand. Dan komen de onderworpen leiders met hun volk in beweging. Ze denken, nu zien we onze kans schoon om dat juk van ons af te werpen. Niet langer belasting betalen, nu voor onszelf leven. Geen gezag meer vanuit Jeruzalem, we hebben het zelf voor het zeggen. En dan zouden wij daar in onze tijd denk ik alle begrip voor hebben. Als we zeggen, vrijheid dat is toch een grondrecht. In de Bijbel ligt het hier toch wat anders. Zo schetst Psalm 2 ons dat rebellie niet slechts opstand is tegen een mens, maar opstand tegen God. Want in vers 2, leest u het maar mee, dan leest u, de koningen der aarde stellen zich op en de vorsten beraadslagen tezamen tegen den Heere en tegen zijn gezalfde. Moet u dus niet tegen, daar moet u niet overheen lezen. Tegen de Heere en tegen zijn gezalfde. Dat is het diepste van rebellie. Dat is het diepste van opstand. Opstand keert zich tegen de Heere en tegen hem die de Heere zalven liet. Door de vazalvolkeren gaat er ook één grote roep van we lezen in vers 3. Laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Ze zeggen, er moet een streep door dat vreemde gezag. We accepteren het niet langer. Vrij willen we zijn. Zo wordt het gezag aangetast. Zo wordt de koning van Israël van zijn eer beroofd. En dat is niet slechts ongehoorzaamheid aan een mens, maar wordt in Psalm 2 getekend als aantasting van het gezag van God. Eigenlijk spreken ze dit in uit. De Heere heeft het nu niet langer voor het zeggen. Deze Psalm 2 heeft ongetwijfeld messiaanse betekenis. Deze psalm grijpt ook ver uit boven de historische setting. Want wie is de gezalfde? Luister maar goed naar Johannes 1 vers 42. Andreas zegt tot Simon Petrus, we hebben gevonden de Messias. Het welk is overgezet zijnde de Christus. Messias is de Hebreeuwse naam, Christus de Griekse naam. Voor de gezalfde. En u ziet dat in het Nieuwe Testament die lijn wordt doorgetrokken. Ook in, bijvoorbeeld in het boek Handelingen. Ook in Handelingen 4 vers 25. Waar we lezen die door de mond van David uw knecht gezegd hebt. Waarom moeden de heidenen? En hebben de volken ijdele dingen bedacht. De koningen der aarde zijn tezamen opgestaan. En de vorsten zijn bijeenvergaderd tegen de Heere. En tegen zijn gezalfde. En dan volgde daar ook een nadere uitwerking. Want in der waarheid zijn vergaderd tegen uw heilig kind Jezus. Welke gij gezalfd hebt bij de Herodes en Pontius Pilatus. Met de heiden en de volken Israëls. Ziet u, daar gaat het ten diepste in deze psalm om. Dan zie je de lijnen doorlopen vanuit het Oude Testament naar het Nieuwe Testament. Dan zie je de lijnen doorlopen van de gezalfde koning onder Israël. Tot de grote koning der koningen en de Heere der Heren. En dan komt die psalm heel dichtbij. Of heb je het nooit ontdekt? Die opstand in uw, jou en mijn hart. Die opstand tegen de Heere en tegen zijn gezalfde. Kijk, dat bedoelen we nu als we het hebben over de verbondenheid met Adam. Die tegen God opstond. Dan is zijn zondeval ook mijn zondeval. Dan is zijn vijandschap ook mijn vijandschap en verzet tegen God. Dat ik niet wil luisteren naar het woord van de Heer. Dat ik Gods gezag over mijn leven niet wil erkennen. Dat wil zeggen ten diepste dat ik me niet wil laten gezeggen. En als het dan radicaal uit de hand loopt, dan kruipt de moderne mens niet weg. Maar staat hij als ware met zijn vuisten gebald naar de hemel. Dat bedoelt de schrift. Dan is er gezegd, en het bedenken des vleeses is vijandschap tegen God. Dat is rebellie. Dat is opstand. Ziet u dan hoe dichtbij het komt. Als u dat nog nooit hebt gezien, of jij nog nooit hebt gezien, bid dan om het werk van de Heilige Geest. Ook dat laat zien. Dat je bidt, Heere, leg u mijn hart open. Dat ik ga belijden wie ik voor u ben. Weet u wat wonder daarvan is? Dan blijft het niet daarbij. Wie zo roept om het werk van de Heilige Geest, die zal ervaren dat de Heer dat harde hart gaat breken. En dat hij dat hart gaat vernieuwen. Want wat is de diepste ontdekking? Nou, dat is niet een verstandelijke beschouwing over Adam. Niet wat redeneren. Dat is allemaal oppervlakkig. Maar dat je hart breekt. Een verslagen hart. Een gebroken hart voor de Heer. Dan zie ik dat Saulus van Tarsus op de weg naar Damascus. Hij wist het zo goed. En dan komt Jezus in zijn leven. En dan gaat hij door zijn nulpunt heen. En dan klinkt het, ik ben Jezus, die gij vervolgt. En dan wordt Saulus gebroken. In zijn oude zondige bestaan. En dan mag hij gaan leven voor Gods aangezicht. Dat is dus ook werk van de Heer Jezus Christus, begrijpt u dat? Niet alleen de liefde van de Heer Jezus Christus, maar dat hij ons ook ontdekt aan wat zonde is. Dat is ook zijn werk. Misschien is het wel de grootste kwaal in ons leven, gemeente, dat we die vijandschap tegenover God en zijn gezalfde verdoezelen. Ik hoop dat deze tekst van Psalm 2 ons op de plek brengt. Dat we voor het eerst nog opnieuw als een verbroken mens tegenover de Heere belijden wie we geworden zijn door de Zoon. Weet u wat het allerdiepste is in de ontdekking? Als we gaan ontdekken dat we tegen de liefde van God hebben gezondigd. Dat we tegen de liefde van de Heere hebben gezondigd. En dat we door onze zonde Christus aan het kruis hebben gehecht. En dat is in deze tijd nog hoogst actueel. Er is een evangelische bekommerdheid die heilzaam werkt. Niet omdat wij hem opbrengen. We brengen hem niet van onszelf op. Maar omdat hij uit Christus komt. En ons ook weer naar Christus uitdrijft. We hebben iets gezien van het gezag van de gezalfde. Dat is aangetast. Maar het wordt in de tweede plaats ook aangewezen. Duidelijk tekent onze psalm hoe de Heere uit de hoogte dit alles ziet. Hij aanschouwt dat nietige gewemel daar op aarde. Hij ziet de beweging van de volkeren die zichzelf willen vrijmaken. De Heere doorziet het machteloze pogen. En dan staat er in vers 4, die in de hemel woont, zal lachen. De Heere zal hem bespotten. Het is eigenlijk een stand van zaken in de ogen van de Heere. Al dat opstandige gedoe, het is kinderwerk, nietige ijdelheid. Het stelt niks voor. Het is tot mislukken gedoemd. Het is een vruchteloze poging om de hemel te bestormen. En dan zie je eigenlijk een parallel naar de torenbouw van Babel. Weet u wel, die toren die zo hoog moest worden dat het opperste in de hemel zou reiken. Maar het kwam er niet van. Er kwam niets van terecht. Ondanks al dat geploeter lezen we dan in Genesis. Toen kwam de Heere neder om te bezien de stad en de toren. Dus goed opletten, was niks te zien. Zo klein, zo nietig, zo onbetekenend. Mensen die een toren willen bouwen tot in de hemel. En zo is ook deze opstand van Psalm 2. Het stelt eigenlijk ten diepste niets voor. Deze psalm komt naast heilige spot ook de toren van de Heere aan de orde. In vers 5 lezen we, dan zal hij tot hen spreken in zijn toren, in zijn grimmigheid zal hij hen verschrikken. Dan moeten we goed met dat woord omgaan. Want dat woord toren van God, dat is natuurlijk ook heel verschillend en soms ook heel verkeerd mee omgegaan. Alsof toren van God iets heeft van een stuk willekeur. Absoluut wordt dat hier niet bedoeld. Beslist niet. Want de toren van de Heere, dat is niet zomaar een opwelling. Wat is de toren van de Heere? Het is heilige verontwaardiging. Over dat wat schepselen de Heere aandoen. Denk bijvoorbeeld aan de zondige rebellie van Israël in de woestijn tijdens die 40-jarige tocht. Israël heeft als het ware Gods toren gaande gemaakt. Ik denk hier op Psalm 95. 40 jaren klaagt de Heere dan. Heb ik verdriet gehad aan dit geslacht en heb gezegd, ze zijn een volk dwalende van hart. Ze kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in mijn toren gezworen, zo zij in mijn rust zullen ingaan. Toren van God. Dat is eigenlijk de heilige verbondsijver van de Heere. Toren van God. Je kunt het misschien ook zeggen als de keerzijde van Gods verbondsliefde. Daar waar de verbondsliefde van de Heere, die het volk wil redden en behouden, wordt afgewezen, daar rest slechts de toren van God. En zo hebben de volkeren van Psalm 2 als opstandige volken de toren van God over zich opgeroepen. Want de rebellie, dat is opstand tegen de Heere zelf. En tegen de koning die door God in het ambt is gesteld. Hoor immers in vers 6 en vers 7. Ik toch, zegt de Heere, dan heb mijn koning gezalfd over Sion, de berg mijner heiligheid. Ik zal van het besluit verhalen. De Heere heeft tot mij gezegd, gij zijt mijn zoon. Heden heb ik u gegenereerd. Wel, daar zit de diepe gedachte achter dat de koning onder Israël regeert bij de gratie van God. En daarom zo'n koning, dat is geen potentaat. Die zomaar doen kan wat hij zelf wil naar een zekere willekeur. Nee, die koning is er, als het goed is, diep van doordrongen dat hij altijd verantwoording schuldig is aan de Heere die hem heeft doen zalven. Het is de Heere die die vorst in zijn ambt heeft gesteld. Het is de Heere die hem heeft bekleed met eer en aanzien en macht en majesteit. Kracht heeft gegeven, wijsheid heeft gegeven om te regeren over de volken. Het is de Heere die aan die koning het rijksgebied geeft. Leest u maar in vers 8 van deze psalm. En dat bepaalt precies hoe die koning dan ook behoort te zijn. Het is de Heere die ook aan die koning kracht schenkt om de opstand neer te slaan. U leest daarvan in vers 9. En daarbij gebruikt de schrift een heel treffend beeld. Aardewerk. Dat stuk wordt geslagen. Nou, kinderen kunnen dat zelfs wel begrijpen. Als je nou een prachtige stapel hebt met, nou noem maar, mooie borden en kopjes en glazen. En je zou, wat natuurlijk heel dom is, een ijzeren staf nemen. Iets van, heel van staal. Je zou erop slaan. Wat gebeurt er? Alles aan diggelen. Alles stuk. Alles aan gruis. Zo wordt hier een beeld gebruikt voor de kracht en de macht van die grote vorst. Hij zal die vijanden verpletteren als het ware. U voelt wel aan, ook dit deel van de psalm grijpt boven die historische situatie uit. Ook dit deel behelst een heenwijzing naar de gezalfde God, de Heer Jezus Christus. Hij wordt hier door God de Vader zelf aangewezen. Gij zijt mijn zoon. Lees dan maar weer eens het boek Handelingen, hoofdstuk 13, vers 33. Christus, hij is onder de oude bedeling present in de belofte. En daarom die oud-testamentische koning, als hij echt wandelde in de wegen van de Heere, zoals de Heere dat koningschap heeft bedoeld, dan is hij een afschaduwing van die grote koning der koningen en Heere der Heren. Dan is hij een afschaduwing van de grote zoon van David. In de nieuw-testamentische bedeling is dit glansrijk aan het licht gekomen. Let eens op de doop van de Heer Jezus in de Jordaan. Toen klonk het vanuit de hemel. Gij zijt mijn geliefde zoon. In u heb ik mijn welbehagen. En bij de verheerlijking op de berg klonk het opnieuw. Deze is mijn geliefde zoon. Hoort hem. Hier heb je nou de schitterende proclamatie van hemelswegen. Dat deze zoon in het ambt is gesteld als middelaar Gods. En der mens. Zo wijst God de Vader zijn eigen kind Jezus aan. Niemand anders kon dit zo zeggen. En daarom in deze woorden klinkt als het ware een plechtig geheimenis. Dat geopenbaard wordt in het evangelie. Hierin klinken de diepste tonen door. De diepste tonen van de heilsgeschiedenis. De Heer Jezus Christus is als middelaar voortgekomen uit het hart van zijn hemelse vader. Hij had beloofd hem te zullen zenden. En het heeft God behaagd hem te zenden als verlosser in deze wereld. En in dat licht staat zijn vleeswording. In dat licht staat zijn offer. In dat licht staat zijn plaatsvervangend lijden en sterven. En daarom als u al goed luistert naar deze psalm 2, dan hoort u daarin het welbehagen van God de Vader. De Vader ziet met welgevallen neer op zijn heilig kind Jezus. In hem is de eis der wet vervuld. Hij is de zondeloze, de reine, de heilige, de rechtvaardige, de liefdevolle. In alle dingen heeft hij gewandeld in de wegen van zijn Vader. En zo komt het ook vanmiddag tot ons. Diezelfde roepstem, die klonk op de berg van de verheerlijking. Mijn geliefde zoon, hoort hem. Dat is geen mensenwoord. Het is als het ware al in die oude psalm of de Heere zelf met zijn hand wijst. Op die gezalfde koning. Of de Heere zelf zijn zoon aanwijst. Dat God zegt, door mijn zoon ben ik bereid om zondaren te ontvangen. Door hem wil ik genade bewijzen. Door hem wil ik liefde en trouw bewijzen. Het is alsof de Vader zegt, in hem zal ik de zonde niet meer gedenken. Daarom hoop ik dat we dit woord nooit kwijtraken. Hoort hem. Er zijn heel veel stemmen in de kerk op dit moment. Vooral op onze jonge mensen komen heel veel stemmen af. En dan zie je, wat is waarheid? Wel, dit is waarheid. Wat God zelf zegt over zijn heilig kind Jezus. En dan zegt de Vader, dat is nou mijn geliefde zoon. Hoort hem. Wat u ook kwijt zou raken. Wat u ook los zou moeten laten. Dit toch nooit zeker. Dat er maar één weg is. En dat de Vader openlijk zijn eigen kind zo aanwijst. En zo aanprijst. Want dat is de kern. Dat is de kern van geloof. Dat is de kern van leven. Dat is de kern van het woord van de Heere. Daar gaat het om. En dan hoop ik dat we zo zondag aan zondag naar de kerk komen. Je kunt op allerlei manieren naar de kerk komen. Maar dat dit de wijze is waarop u zich zondags opmaakt om naar de kerk te gaan. Dan zeg je ja. Ik ga naar de kerk om de stem te horen van de goede herder. Als dat nou iedere zondagmorgen, iedere zondagmiddag of avond, iedere keer weer, als we geroepen worden om naar het huis van de Heere ons verlangen is, de stem van de goede herder te mogen horen, dan is het goed. Want daar kun je wel aan herkennen wat een christenmens is. Een christenmens die is vooral gericht op Christus. Dat hoort bij elkaar. Die horen bij elkaar. Die wil de goede herder volgen. Die wil zijn stem horen. En dan zijn er van die momenten dat onder de bediening van het woord de Heilige Geest getuigt met onze geest. Dat het de stem is van de goede herder. Dat het woord van de Heere opengaat. En dat je hart als het ware daar zo nauw bij betrokken wordt. Dat dat woord van God daalt in je hart. En gestalte krijgt in je leven. Als we dat nou eens meer beleefden in de kerk. Wat zal de kerk er anders uitzien? Want weet u eigenlijk wat de kerk is? Weet u eigenlijk wat de kerk is? Luther heeft daar een schitterende definitie van gegeven. Hij zegt, als je de kerk wil zien, dan moet je niet in Rome gaan kijken. En dan moet je niet in Genève gaan kijken. Maar de kerk, die vind je daar. Waar verloren mensen liggen op de schouder van de goede herder. Daar is de kerk. De stem van de goede herder. En God de Vader zegt, deze is mijn geliefde zoon. Hoort hem. Dan kun je gelijk weten hoe het ligt in je leven. Dat je hartelijk verlangen is om hem te horen. Hem te volgen. Dan heb je eigenlijk maar één grote passie over. Ik moet de heiland met mij hebben. Want ik kan alleen niet gaan. Dan staat hij op de eerste plaats in mijn leven. In het evangelie naar de beschrijving van Johannes in het 5e hoofdstuk. Vindt u heel duidelijk die aanduiding dat de Vader wil dat we zijn zoon eren. En wat wordt daar nou mee bedoeld? En hoe doe je dat nou? De zoon eren. Mag ik heel kort proberen te zeggen door al zijn armen en ellendigen tot hem te vluchten. Die eert de zoon. Dat is nou de zoon eren. Met heel je verloren bestaan naar hem. Die door God de Vader is aangewezen. Die door God de Vader is aangeprezen. Weet u, weet je. Dan mag je ook weten, en nou ben ik in de weg van God. Dat is nou de weg die de Heere heeft gewezen. Waar je in je nood mag roepen, zonen Davids, ontferm u mijner. Ze zijn er toch ook hier. Jongeren, ouderen, die hebben ontdekt dat ze zelf niet kunnen maken in het leven. En die vanuit die nood ook tot de Heere willen vluchten. Hoort hem, zegt de tekst. Hoort hem. Dat wil zeggen dat je met je verloren bestaan de toevlucht neemt tot hem. En deze Christus, hij wordt door de Vader zelf ons aangewezen. En dat is een geweldige troost. Want heeft u de kunnen van die momenten in je leven zijn, dat je denkt, waar moet ik nou het houvast vandaan halen? Hoe kan ik nou ooit weten dat ook voor mij is? Vanuit het woord.
Vanuit dat woord. Waar God de Vader zelf zijn eigen zoon aanwijst. En zegt, hoor nou hem. Al die andere stemmen moeten tot zwijgen komen. En naar hem luisteren. Het vlees geworden woord. De enige weg tot behoud. En als we dat gaan zien, dan ligt daarin ook alle ruimte. Dan ligt daar ook alle zaligheid in. Schitterend heeft onze belijdenis dat gepeild. Op heel veel plekken kunt u dat lezen. En dat is ook de geweldige rijkdom van de reformatorische belijdenis. Dat Christus als middelaar, als redder, als zaligmaker centraal wordt gesteld. Dat is de boodschap vanuit het woord van de Heer. Bijzonder ook de brief aan de Hebreeën is daar vol van. Om die priesterkoning te schilderen. Naar de ordening van Melchizedek. In zijn grootheid. Maar ook in zijn neerbuigende bewogenheid. Want we hebben geen hoge priester die niet kan medelijden met onze zwakheden. Maar die in alle dingen gelijk als wij is verzocht geweest. Doch zonder zonde. En Calvijn tekent daarbij aan in zijn commentaar op Hebreeën 4. Christus reikt ons de hand, eer we zulks ooit zouden kunnen begeren. Je moet er wat voor doen, mensen, om verloren te gaan. Als de Heere zo werkt, als de Heere zo de ruimte van het evangelie al in die oude psalm voor ons wil openleggen en het op ons hart wil binden, hoor toch hem. En zo wordt die zoon aangeprezen, dat is onze derde gedachte. Die opstandigen die worden opgeroepen zich te onderwerpen. Want daar moet het wel op aankomen. Dat voel u wel aan. Hè? Je kunt niet zeggen, ja, ik wil wel horen, maar ik wil ook mijn eigen gang gaan. Ik wil wel horen, maar ik wil niet gehoorzamen. Ik wil wel horen, maar ik wil mijn eigen wegen. Dat kan dus niet. En dan deze psalm heeft ook die toespitsing dat we leren buigen. Buigen ook voor dat gezag. Dat hij al de hulde ontvangt. Want indien we blijven weigeren. Dan tekent deze psalm ook de keerzijde. Dat de toren van God mensenkinderen treft. En daarom dat oproepen. Hè, handelt verstandig. Dient de Heere met vrezen. En verheugt u met beving. Kust de zoon. Opdat hij niet toornen en gij op de weg vergaat. En in zijn toren maar een weinig zal ontbranden. Proef u het. Die bewogenheid van de Heer. Hoe er als het ware op ons hart een diep appel wordt gedaan. Daar komt het wel op aan. Dat we leren leven uit die genade die de Heere zo ruim en zo rijk aanbiedt. Dat we leren dienen die Heere met ons hart. Met eerbied en met godvruchtigheid, zegt diezelfde brief aan de Hebreeën hoofdstuk 12. Want er zit een keerzijde aan, dat staat er gelijk bij. Bij eerbied en godvruchtigheid de Heere dienen, en dan staat erachter. Want onze God is een verterend vuur. En dat is ook de spanning waarin het in Psalm 2 staat. Noodzakelijk is het toch dat we een indruk hebben van de heiligheid van de drie-enige God. God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Zo wordt een appel op ons leven gedaan. Kust de Zoon, opdat hij niet toorne. Op Patmos heeft Johannes een gezicht gekregen van de zoon des mensen. Gekleed in smetteloos wit. Ogen gelijk een vlamvuur. Gloeiende voeten. Een machtige stem als van vele water. Een zwaard tweesnijdend ging uit zijn mond. Blinkend, verblindend was dat aangezicht. En dan staat erbij geschreven en Johannes viel als dood aan zijn voeten. Kust de zoon opdat hij niet toornen. Want wee de mens die de liefde van God in Christus Jezus veracht. Toren Gods blijft op hem. Dan leef je voor eigen rekening. Dan is er geen bloed gestreken aan de posten van ons hart. Weet u, daarom is het zo'n zegen dat we zondag aan zondag mogen opgaan onder de bediening van de verzoening. En dat ook vanuit deze plaats, jaar in jaar uit, de bediening van de verzoening plaats mag vinden. Maar daar gaat het om in de kerk. Daar gaat het om in de kerk. Daarom zijn er zulke vreselijke dingen aan de hand als we nu merken dat de verzoening tot de rand van het geloof wordt gerekend. En niet meer tot het hart. Het gaat om de verzoening met God. Kust de zoon. En de vader prijst zijn eigen kind aan. Weet u, dat is het heerlijke werk van een evangeliedienaar. En ik hoop dat er jonge mensen zijn die er zin in krijgen. Om de Heere te dienen. En dat er misschien ook zijn die de Heere roept tot het bijzondere ambt. Het zij in het ambt van oudering en diaken of in het predikantschap. Want de Heere is het zo waard. Juist ook in deze tijd. Dat dat evangelie de wereld in mag gaan. Want we leven nog in het heden der genade. Nu kan dat nog. En mag dat nog. En moet dat nog ruim verkondigd worden. Heerlijk werk van een evangeliedienaar. Om Christus aan te wijzen. En Christus aan te prijzen. Dat is het mooiste. Dat is het mooiste van het ambtelijk werk. Om ruim en rijk te spreken van Gods genade in onze Heer Jezus Christus. Om die koning der koningen en heren der heren te schilderen in zijn liefde en in zijn glorie, in zijn goedheid, in zijn trouw. Dat je vanuit dat woord van de Heere iets mag laten zien van het hart van God. Want Christus Jezus, dat is Gods open hart operatie. En zo zijn we gezanten van Christus wegen. Alsof God door ons baden. Laat u met God verzoenen. Want dat is de rijke vrucht. Als mensen gaan vluchten tot die Heer. Als ze al hun heil en hun hoogst geluk gaan beschouwen in hem. Die de koning der koning is. De Heere. Dat zijn zij die in hun zonde en ellende tot hem zich ter genezing wenden. Dat is eens voor het eerst. Maar dat is ook steeds weer de gang van Gods volk hier op aarde. Tot hem zich ter genezing wenden. Want wat is nou geloven? Eigenlijk maar één ding. Je neer laten zinken op dat ene fundament. Dat God gelegd heeft in zijn Zoon. Christus Jezus. De rots van behoud. Buiten hem is geen regen. Daarom kust de Zoon. Dat wil zeggen vlucht tot hem. Weet u dat het er actief staat? Er staat niet, laat u kussen. Het gaat niet in de eerste plaats om gekust worden, maar het gaat om het actieve. Kus de zoon. Daar zit een appel in, op uw, jou en mijn hart. Om ons aan hem toe te vertrouwen. Met heel ons hart en heel ons leven. Schitterend is wat Calvijn in zijn commentaar op deze psalm schrijft. Als het gaat over dit kussen van de zoon, kort samengevat, hij zegt dan, dat is met eerbied de koning omhelzen. Ja, er is een gezonde mystiek. Jazeker, in de reformatie. In de schrift is die er. Er is een gezonde bruidsmystiek. Hier heb je er iets van. De koning met eerbied omhelzen. En moet u thuis maar eens lezen, de geweldig schone taal. Van onze Nederlandse geloofsbelijdenis in artikel 22. Wat gaat over geloof? Wat is nou geloven? Dat is Christus omhelzen. Dat wil zeggen je aan hem toevertrouwen. Met je hart en met je leven. Die zijn zalig. Die zijn zalig. Daar loopt de psalm ook op uit. En ik hoop dat u dat mee mag nemen naar huis. Wie u ook bent, jong of oud. U zegt, dan ben je zalig. Als je Christus mag omhelzen. Door het waarachtig geloof. Welgelukzalig zijn alle die op hem vertrouwen. Allen. Denk hier ook aan Romeinen 9 vers 33. En een iegelijk die in hem gelooft. Zal niet beschaamd worden. En een iegelijk. Voelt u de ruimte daarin? Ja, zegt iedereen. Die het van hem verwacht. Die komt niet om. Want dat woord van God. Dat is nou een dragende grond. Waar je nooit doorheen zakt. Wie in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. En hij wil Psalm 2 ons duidelijk op het hart binden, let erop. Maar wie de Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien. Maar de toren van God blijft op hem. En daarom is er maar één weg. Hij die gezegd heeft, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door hem. En tot hem gaan, dat is de overgave van je hart. Het lijkt allemaal verlies, hè? Zo kijk je als jong mens vaak ook tegen en denk je, daar mag je niks. Och mensen, als we het echt gaan zien in het licht van het woord van de Heer, dan ga je pas echt ontdekken wat verlies is en wat winst. Je leven verliezen, dat blijkt winst te zijn. Echt winst. Nu en tot in eeuwigheid. Want dan wordt hij de koning van je bestaan. Dan heb je pas echt leven. Wie de zoon ongehoorzaam is, die snijdt zichzelf van zijn weldaden af. Dat is ook de ernst van het verbond, dat weet u wel. Dat is de ernst van het verbond. Dat is de keerzijde ervan. Als je zegt, nee, ik leef door op mijn eigen gekozen weg. En daarom neemt u vraag mee. Hoe ligt het in u, in jou? Hoe ligt het in ons leven? Heeft die koning het voor het zeggen? Gezag over mijn leven. Of leven we door. In opstand. In rebellie. Al zien ze er misschien van buiten niks van. Want het kan, hè. Dat mensen denken dat zit wel goed. Maar de Heere kijkt in ons hart. Nog roepen de dienaren van 's Heeren wegen. Kust de zoon. Dat is geloof in hem. En u zult leven. Denk nog even aan Johannes op Patmos. Ik schetste zo even dat beeld van hoe hij Christus zag in zijn macht, in zijn majesteit. Maar er staat ook nog wat achter. Als Johannes daar voor Christus valt, dan staat erbij, en hij legde zijn rechterhand, dat is de hand van de gunst, op mij. Zeggende tot mij, vrees. Dat geldt aan ieder die gelooft in de Zoon van God. Enerzijds verslagen en toch voor eeuwig gered. Vrees niet. Amen. elkaar danken en bidden. Wij danken u, Heere, voor uw woord. Wij danken u dat u in uw woord ons eerlijk behandelt. Dat we echt zien waarop het aankomt. Maar dat u ons niet alleen de ene kant, de donkere kant toont, van wie we door de zonde geworden zijn in Adam. Maar dat u bijzonder uw eigen kind Jezus aanwijst en aanprijst. Heere, dat we dat woord van u mee mogen nemen, diep in ons hart. En dat het door uw Heilige Geest ons leven mag veranderen voor het eerst of ook steeds weer opnieuw. Dat u het bent die het voor het zeggen heeft. En dat we ons aan u toevertrouwen met heel ons hart. Met heel ons leven. Geef dat ook aan onze kinderen en jonge mensen. Dan is er misschien veel wat ze niet begrijpen. Laat ze dit verstaan. En dat ze dit ook niet kwijtraken. Heere, zou u zelf willen betonen dat u de God bent van het verbond. Die trouw houdt. Dat in de plaats van de vaderen de zonen zullen staan. In de plaats van de moeders de dochters. Zou u zo ook het werk willen zegenen van de bediening, waar dat ook plaats mag vinden op dit wereldrond. Dat velen mogen worden toegebracht. Zo bidden we ook voor de Broederskerkraad hier ter plaatse. Geef hen, Heere, uw bediening vanuit de hoge. Dat ze dienstbaar mogen zijn in de verbreiding van die ene naam. Geef hartelijke liefde en samenbinding in uw gemeente ook hier ter plaatse. Geef oog voor elkaar, hart voor elkaar, maar bovenal samen ook oog voor de geweldige rijkdom van uw woord. En dat het gezag oefent over heel ons leven. We bidden, Heer, of u verzoening wil doen over al het zondige dat ons heeft aangekleefd in onze gedachten of woorden of werken. Maar wat van u is, wil dat kronen met uw zegen. Dat we zo ook mogen zien dat u uw kerk bouwt. Grote koning van de kerk. En dat u aanwerkt op de volkomenheid van uw koninkrijk. Wil ons horen en verhoren. Uit louter genade. In de vergeving van onze zonden. Om Jezus wil. Amen. Tot slot zingen we uit Psalm 2. Het zesde en het zevende vers. Vrees Heere, macht en dienst zijn majesteit. En ook het zevende vers, wel zalig zij die na zijn reine leer in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwt. Van Psalm 2 vers 6 en vers 7. ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over uw lichten en is hij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.